De schriftlezing van vanochtend is uit het Oude Testament, uit het boek Jeremia, hoofdstuk 29, vanaf vers 1. Het thema van deze dienst is hoopvol leven. Dus probeer misschien met dat thema in het achterhoofd alvast naar deze tekst te kijken. Alvast wat gedachten te laten lopen over wat dat erover zegt en wat je daarvan kunt meepakken. Jeremia 29. Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen. Aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnezar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. Hij schreef deze brief toen koning Jegonia, de koninginmoeder, de hovelingen, de leiders van Jeruzalem en Juda en de smeden en wapenmakers al uit Jeruzalem waren weggevoerd. Hij liet hen bezorgen door Elaza, de zoon van Savan, en Gemaria, de zoon van Gilkia, de gezanten die samen koning Zedekia van Juda naar koning Nebukadnezar in Babel reisden. De brief had de volgende inhoud. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen en ga erin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten een aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb. En zet je in voor haar bloei. Want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen. Ze dromen slechts wat jullie wensen. Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer. Dit zegt de Heer. Als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook mij vinden. En jullie zullen mij tenminste met hart en ziel zoeken. Als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer. En ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verbannen heb, spreekt de Heer. En je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren.
We gaan samen luisteren naar de verkondiging. De tekst voor de preek is Jeremia 29, vers 11. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. De gemeente van onze Heer, Jezus Christus, gasten. Ja, hoopvol leven, wie wil dat nou niet? Hoop doet leven, zeggen we. Als je aan een nieuw schooljaar begint, jongens en meisjes, ja, dan hoop je dat je het ook goed kan afmaken en dat je met je vriendjes en je vriendinnetjes volgend jaar weer naar de volgende klas mag. Als je aan een nieuw sportseizoen begint, dan hoop je aan het eind van het seizoen de beker te winnen. Als je als kerkenraad tegen de JV voetbalt, hoop je ook de beker te winnen. Dat laatste is niet gegarandeerd. Als je jong bent, hoop je op een goede toekomst. Als je ouder geworden bent, hoop je op nog een aantal goede jaren. Als je zorgen hebt, hoop je op verandering van je situatie. En zonder hoop kan niemand verder. Als er geen hoop is, waar leef je dan nog voor? Wie kan dat volhouden van ons? Een leven zonder hoop. En toch is het er niet zomaar vanzelf. Hoopvol leven. Misschien denk je er niet zoveel over na omdat het je goed gaat. Je hebt een prima leven. Het gaat goed op school, op je werk, met je studie. Je hebt een fijne plek om te wonen. Je hebt een fijne relatie. Iemand om je leven mee te delen. Vrienden, familie. En de toekomst lacht je toe. Maar als je wat om je heen kijkt, dan zie je het. Het kan zomaar ineens helemaal anders zijn. Onzekerheid door ziekte. Verdriet om een verbroken relatie. Gemis van iemand die je heel dierbaar was. Je loopt vast in je studie of je werk. En wat blijft er dan over van de hoop die in je was? En als je nog wat verder kijkt dan alleen je eigen leven. Wat dacht je van de kerk? Is er hoop voor de kerk? We starten een nieuw seizoen vanmorgen en ja, we hebben er zin in. We zien er naar uit wat de Heere God ook komend seizoen in ons midden weer gaat doen. In ons leven, in ons kerk zijn. Vol verwachting gaan we aan de slag. Maar we leven wel in een tijd dat de kerk in ons land heel klein geworden is. Er is niet zoveel over van geloof in Nederland. Hele generaties groeien op zonder ook maar enig idee te hebben waar het in het christelijk geloof over gaat. Haast onwerkelijk als je het hoort. Waar gaat Pasen over? Geen idee. Waar gaat Kerst over? Over de kerstman met een slee en cadeautjes. Geen idee. En ook wij missen ze. Broers en zussen die we soms al een hele tijd niet meer zien. Die eigenlijk al afscheid hebben genomen van de kerk. Of afscheid aan het nemen zijn. Is er hoop voor de kerk? Is er hoop voor de schepping? Ook afgelopen week hebben we de beelden weer gezien. De orkaan die huisgehouden heeft op de Bahama's. Maar ook in het altijd zo zonnige Spanje. Bizar beeld van die kolkende watermassa's, van die keiharde regens. En 6 mensen zijn daar gewoon verdronken in hun auto of in hun huis. Wat gaat het met onze schepping? Ook een kant op waarvan je zegt, is er nog hoop? Is er nog hoop voor Israël? Van de week ook weer van die berichtjes in de krant. Er is weer verkiezingstijd daar. En dan wordt de zaak weer zo op scherp gezet. Dat conflict met de Palestijnen. En je denkt, komt daar ooit nog een oplossing voor? Is er hoop voor mensen in nood, die miljoenen vluchtelingen die niets meer hebben? De dichter Levi Weemoed zei, is er nog hoop? Ja, een hoop ellende. Kan het nog? Hoopvol leven. Nou, daar willen we het komend seizoen met elkaar over nadenken. Deze thema's, hoop voor de kerk, voor de schepping, voor Israël, voor mensen in nood en voor jou en voor mij. Kan het nog? Hoopvol leven. En broeders en zusters, gemeente, wat is dan mooi om voluit te mogen zeggen, ja, natuurlijk. Die hoop, die is er. En waarom? Omdat die hoop door de Heere God zelf gegarandeerd is. Omdat die hoop door God zelf, u en jou en mij en deze wereld toegezegd wordt. In een godsspraak. Woorden van de Heer. Met grote nadruk. Zo spreekt de Heer. Mijn plan met jullie staat vast. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. En ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Dit zijn de woorden van de Heer onze God aan ons mens. De God van het verbond. De God die trouw is. We zeggen het elke kerkdienst weer. En het is ook zo. Want hij laat niet los wat hij begonnen is. Zelfs niet als het lijkt alsof er eigenlijk helemaal geen hoop meer is. Zoals voor die ballingen in Babel waar we over gelezen hebben. Die dit bericht hebben gekregen. Het contrast kan haast niet groter. Het is de eerste groep ballingen die onder Nebukadnezar is weggevoerd. De elite werd vast overgeplaatst naar Babel, want daar kon je nog wel wat aan hebben. De religieuze elite werd weggevoerd, maar ook de mensen met ambachten, de mensen die leiding gaven aan het volk, mensen uit de regering. En die zaten daar in Babel. Jeruzalem was er nog, de tempel stond er nog. Maar zij mochten daar geen deel meer uitmaken. Wat doet dat met je? Als je alles hebt moeten achterlaten van het een op het andere moment en 1000 kilometer verderop in een plaats wordt gedumpt die je niet kent, die je niet ligt, waar je geen enkele feeling mee hebt, waar je geloof niet meer kunt belijden, waar je God niet meer kunt ontmoeten. Wat doet dat met je geloof? Wat doet dat met je geloof als je ook nog weet en ervaart en hoort dat God zelf daarachter zit? Ik heb jullie als ballingen laten wegvoeren. Wat doet dat met je als je ook schuld draagt daarin? En als je weet, het is ook mijn ongeloof geweest. Het is ook mijn tekortschieten naar God en mensen geweest. Het onrecht dat ik misschien ook gedaan heb, waardoor ik hier zit. En dan horen, mijn plan met jullie staat vast. Ik heb je geluk voor ogen, niet je ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Broeders en zusters, wat een verademing. Wat een rust. Wat een hoop. Zijn plan met mij staat toch vast. En het is goed. En wat een geweldige woorden kiest de Heere God dan om die ballingen dat in hun hart te leggen. Ik neem jullie even mee naar de wat meer letterlijke vertaling, omdat het nog net even wat meer raakt aan de diepte van wat God die ballingen belooft. Mijn plan met jullie, zoals het vertaald is in de NBV, daar staat letterlijk mijn gedachten over jullie. God laat zich in zijn hart kijken. Hoe ik ten diepste over jullie denk, dat wil ik met jullie delen. Ik weet hoe mijn gedachten over jullie zijn. Nota bene, ballingen die hij als oordeel heeft laten wegvoeren naar Babel. En toch, ik weet hoe ik over jullie denk. Gods gedachten vol van het goede voor mensen. Altijd weer denkend en terugvallend op wat hij beloofd heeft. De God van het verbond spreekt hier. Ik heb het jullie voorouders onder ede beloofd dat ik jullie altijd trouw zal blijven. En die gedachte raak ik nooit kwijt. Zelfs niet als jullie door het oordeel heen gaan. En dan, ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Letterlijk staat daar, ik weet hoe mijn gedachten over jullie zijn. Het zijn gedachten van vrede. God denkt over die ballingen en dat mogen we ook naar ons toe trekken. God denkt over ons met gedachten van vrede. En ik denk wel, vrede dat is toch een soort diepere variant van geluk. Geluk, ja, is ook een prachtig woord. Maar wij koppelen dat wel vaak aan voorspoed. Geluk, dat is dat het je goed gaat. Dat je geluk hebt in het leven omdat de dingen precies op zijn plek vallen. Dat je gezond bent, een goede baan hebt, geen zorgen. Dat voelen wij als geluk. Maar vrede, en dan ook nog eens Gods vrede, overstijgt juist dat geluk wat eigenlijk alleen met de dingen, met de omstandigheden van ons leven te maken heeft. Vrede van God is dat het goed is hoe het ook gaat. Vrede met God en vrede met mensen. Vrede kunnen hebben ook met jezelf in de omstandigheden die ook niet zo rooskleurig kunnen zijn. Daar heeft God het over. Die gedachten koester ik over jullie en dat wil ik je meegeven. Woorden van vrede, Gods vrede. En als je dan wat door je Bijbel gaat bladeren, dan kom je het op zoveel plaatsen tegen. Dat God je die vrede geven wil, toewenst. Het is de groet van de opgestane Heer Jezus als hij voor het eerst weer zijn discipelen, zijn leerlingen ontmoet. Die daar ergens in verwarring in een kamertje zitten en geen idee hebben hoe het verder moet. En ineens staat Jezus in hun midden en wat zegt hij dan? Vrede, zei u. Het is de groet aan al die gemeenten in het Nieuwe Testament die brieven krijgen, soms pittige brieven over wat er mis is in die gemeente, wat anders moet in die gemeente. Maar altijd weer, bijna altijd weer, lees je dat die brieven beginnen met die groet. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Die woorden die wij ook elke kerkdienst uit mogen spreken naar elkaar. Het is de vrede van God waarvan de apostel Paulus zegt, die gaat alle verstand te boven en die bewaart je hart in Christus. En precies die vrede heeft God voor ogen als hij kijkt naar mensen. Naar zijn volk in ballingschap, naar zijn verbondsgemeente, ook hier. Want mijn gedachten over jullie zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Als wij dus het komend seizoen willen nadenken over wat is nou hoopvol leven, dan moeten we dit in de eerste plaats wel met elkaar vasthouden. Dat als God over goede dingen spreekt, als God over geluk spreekt, dat hij het dan ten diepste heeft over vrede. Zijn vrede die in ons leven komt. En dan verandert er wat. Dan komt er weer ruimte. Ruimte om toch opnieuw te gaan leven. Het is eigenlijk wel heel bijzonder hè, dat die ballingen die opdracht krijgen. Het waren valse profeten. Daar hebben we ook wat over gelezen in het Bijbelgedeelte. Die hadden gezegd, joh, maak je niet druk. Je moet het even uitzingen, 2 jaar. En dan zijn jullie allemaal weer terug in Jeruzalem. En dan kun je gewoon weer terug naar wat er was. Het is even een tijdelijk probleem dat jullie nu in Babel zitten. Maak je niet druk, maak je geen zorgen. Nou, zegt Jeremia namens God, dat zijn niet mijn woorden. Je zult er 70 jaar zitten, maar begin wel weer opnieuw. Prachtig dat het zo gezegd wordt. Begin opnieuw, bouw, eet, huw, verwek, zoek en neem toe in aantal. Dat zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël tegen die ballingen. Zo hebben we het gelezen. Het zijn woorden die ook voor die Israëlieten en ook voor ons een beetje doen denken aan de schepping. Als God de wereld gemaakt heeft, de dieren en de planten, dan wordt de mens geschapen en dan krijgt hij ongeveer een vergelijkbare opdracht. Genesis 1 vers 28. Wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Het is alsof God tegen die ballingen wil zeggen, jullie zitten daar, dat is mijn oordeel over jullie leven, maar daar blijft het niet bij. Want je mag toch weer opnieuw beginnen. En ook wij, als de omstandigheden veranderen, ook van ons kerk zijn, en je ook wel eens denkt, joh, 50 jaar geleden was het toch allemaal heel wat steviger en degelijker, en toen waren er wel heel wat meer christenen. Maar de Heere God zegt ook tegen ons, natuurlijk blijf je terugkijken. En wat er in het verleden is geweest, dat ben je niet kwijt. Maar als er weer een nieuwe situatie zich aandient, mag je ook weer opnieuw beginnen. Je mag weer bouwen, je mag toenemen en je mag groeien. Doe dat dan ook. Het is zelfs een opdracht. Ook dat is hoopvol leven. Dat je mag weten dat in elke situatie ook God weer het nieuwe wil geven. Want dat is ook deel van zijn plan. Hij zal in elke tijd weer geven wat nodig is. Zodat hij laat zien dat hij niet loslaat wat hij begon. En er zit dan ook gelijk een hele mooie opdracht aan gekoppeld. Als je dan weer opnieuw begint daar in Babel, zoek dan ook de vrede voor de stad, het goede voor de stad en bid voor die stad. Want in haar vrede, staat er letterlijk, zal uw vrede gelegen zijn. Dat gebed zal niet onbeantwoord blijven. Jullie zullen me aanroepen, tot mij bidden en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Dus dat weer opnieuw beginnen, dat weer uitzien naar de plek die je in mag nemen, dat mag je doen als een opdracht van God, maar dat mag je ook biddend doen en vragend of hij daar ook weer bij wil komen. Of hij dan ook wegen opent en weer nieuwe inzichten geeft voor de toekomst. En dan zit er ook nog die geweldige belofte aan dat de Heere God zijn volk ook niet loslaat. En ze belooft na 70 jaar ook weer de terugkeer naar Jeruzalem. De generatie die daar zit en die daar als volwassenen gekomen zijn, die zullen dat niet meer meemaken. Die moeten zich neerleggen, die moeten hun weg weer vinden in het nieuwe. Maar God is wel trouw aan die belofte van generaties eerder. En volgende generaties zullen dat weer mee mogen maken. Wat een belofte geeft God eigenlijk in een hele zwarte tijd, een tijd zelfs van zijn oordeel. Ik zal in je lot een keer brengen. Nou, als wij nou nadenken over een nieuw seizoen kerk zijn, hoopvol leven ook voor de kerk, dan mogen we uit dit Bijbelgedeelte een paar hele wezenlijke dingen meenemen. Gods gedachten over ons zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, van geluk en niet van ongeluk. En we mogen hoopvol zijn omdat God ons toezegt dat we in elke nieuwe situatie weer opnieuw mogen beginnen. Weer nieuwe dingen mogen oppakken. Opnieuw mogen ontdekken hoe God dan trouw is. Ook aan ons kerk zijn. En als we hoopvol willen leven, dan moeten we een biddende gemeente zijn. Het goede zoeken voor onszelf, voor elkaar, voor de stad waarin we wonen. En luisteren naar wat de Heere God ons dan ook meegeeft en aanreikt. Opmerkzaam zijn op hoe hij toch de dingen weer om kan buigen en tot bloei brengen. Nou, die godsspraak van God, die blijkt niet zonder daden te zijn. Want God is trouw aan wat hij belooft. En dat doet hij ook. En hoopvol leven voor de kerk, ach, ik denk ook wel eens, het heeft er ook heel erg mee te maken dat we heel, heel dicht bij onze Heere Jezus Christus blijven. En daarom vind ik het ook wel heel mooi en heel passend dat we volgende week samen het avondmaal hopen te vieren. Want als nu ergens zichtbaar is geworden dat de Heer onze God gedachten over ons heeft van vrede, van geluk, van heil en niet van kwaad. En als nu ergens zichtbaar wordt dat zelfs door het oordeel heen God trouw is en niet loslaat. En als nou ergens zichtbaar wordt dat het nieuwe leven weer opbloeit, ook door de dood heen, dan is dat aan het avondmaal. In Efeze 2 vers 14 staat, Hij, Jezus, is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden van vijandschap één heeft gemaakt. De muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken. Als wij volgende week het brood breken, als teken van Jezus die zichzelf aan ons geeft, ons dwars door het oordeel heen nieuw leven geeft, dan mogen we proeven van die vrede van God. En wat is het hoopvol? Als we de beker der dankzegging omhoog houden, vol vreugde, omdat het bloed van Christus ons reinigt van alle schuld. En daarom gaan we volgende week eerst maar weer heel dicht naar Jezus toe. Aan tafel bij Hem. Proeven van de vrede die Hij onszelf aanreikt. Amen.